Wij willen vanavond uit Lucas 20 lezen. Ik lees zoals gebruikelijk weer uit de Telos-vertaling. En we lezen van Lucas 20, de versen 9 tot en met 19. En daar staat bij mij boven geschreven gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden. Hij, dat is Jezus, nu begon tot het volk deze gelijkenis te spreken. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde hem aan landlieden en ging voor geruime tijd buitenslands. En op de bestemde tijd zond hij een slaaf naar de landlieden, opdat zij hem van de vrucht van de wijngaard gaven. De landlieden echter sloegen hem en zonden hem met lege handen weg. En hij zond nog een andere slaaf. Ook die echter sloegen zij en deden hem oneer aan en zonden hem met lege handen weg. En hij zond nog een derde. Ook die echter verwonden zij en wierpen hem eruit. De heer van de wijngaard nu zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Wellicht zullen zij die ontzien. Toen de landlieden echter hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, deze is de erfgenaam. Laten wij hem doden, opdat de erfenis van ons wordt. En zij wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en deze landlieden ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Toen zij nu dit hoorden, zeiden zij, dat nooit. Hij zag hen echter aan en zei, wat betekent dan dit dat geschreven staat? De steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is geworden tot een hoeksteen. Ieder die op die steen valt, zal verbrijzeld worden, en op wie hij valt, die zal hij verpletteren. En de schriftgeleerden en de overpriesters trachten op datzelfde ogenblik de handen aan hem te slaan. En ze waren bang voor het volk, want ze wisten dat hij met het oog op hen deze gelijkenis had gesproken. Tot zover het woord van God. Het zal u zo langzamerhand vertrouwd in de oren klinken, maar ik begin toch maar weer met dezelfde zinsneden zo ongeveer als ik dat al meermalen heb gedaan. En dat is dat het zo belangrijk is deze gelijkenissen te bezien in de samenhang waarin ze staan. Het is ook wel eens de moeite waard, dat hebben we andere keren minder gedaan, een vergelijking te maken met andere evangeliën waar we diezelfde gelijkenis vinden. Vorige keren was daar ook niet veel aanleiding toe, want we hebben verschillende gelijkenissen besproken die alleen in het Lucas-evangelie voorkomen. Denk maar aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, de gelijkenis van de verloren zoon, om een paar bekenden te noemen. Maar dit is een gelijkenis die we ook in het Matthäus- en het Marcus-evangelie vinden, in Matthäus 21 en in Marcus 12. Het zou ook interessant zijn, maar dat zou voor ons nu te ver voeren, om te zien in welke samenhang die gelijkenissen daar staan. En welke verschillen er ook in die gelijkenissen zijn, in de wijze waarop ze door de evangelisten verteld worden. Om toch één voorbeeld te nemen in Matthäus 21, of in het Matthäus-evangelie in het algemeen, moeten we begrijpen dat daar heel belangrijk is dat Matthäus aan Joodse mensen schrijft, om hun duidelijk te maken waarom het beloofde heil niet tot hen gekomen is. En de antwoord daarop is dat de massa van het Joodse volk zijn Messias heeft verworpen en dat daarom het heil in eerste instantie tot de andere volkeren komt. En dat God groot bezig is een groot werk uit die andere, onder die andere volkeren te doen. Vandaar, maar dat is dan ook alleen maar een voorbeeld, vandaar dat wij in Matthäus 21 lezen, als het gaat om diezelfde gelijkenis, dat de Heer Jezus heel uitdrukkelijk zegt in vers 43, Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen van Israël en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan opbrengt. Matthäus doet zijn best om duidelijk te maken dat de Heer Jezus de beloofde Messias is, aangekondigd door de profeten, maar dat de massa het verworpen heeft, zoals gezegd, en dat daarom het koninkrijk momenteel wel bestaat, maar in een verborgen vorm. De koning is afwezig en intussen wordt het evangelie van het koninkrijk verkondigd onder alle volkeren, waar er veel meer zijn die dat woord aannemen dan in die tijd in Israël zelf. In Lucas vind je een dergelijke klemtoon niet. Daar is het karakter veel eer moreel van aard. Dat wil zeggen, het gaat niet specifiek alleen maar over Israël. Er ligt hierin een algemeen moreel beginsel in deze gelijkenis dat voor ons vandaag de dag net zozeer betekenisvol is als het destijds voor Israël was. En dat geldt voor een heleboel andere gelijkenissen in het Lucas-evangelie ook. Als we hier zien in welke samenhang dat staat, dat geldt trouwens ook wel voor Matthäus en Marcus, maar dan hier treft het nog heel in het bijzonder, dan zien we dat deze gelijkenis een onderdeel is van wat je zou kunnen noemen het tempelonderwijs van de Heer Jezus. In hoofdstuk 19, vers 45 van Lucas lezen wij, en hij ging de tempel binnen en begon hen die daar verkochten uit te drijven enzovoort. Alles wat nu verder gebeurt, kijk maar naar 20 vers 1, het gebeurde op een van de dagen toen hij het volk in de tempel leerde. Alles wat nu verder gebeurt, speelt zich af in het tempelcomplex. En dat gaat door tot en met hoofdstuk 21, tot en met de reden over de laatste dingen, zoals we die toespraak van de Heer Jezus noemen. In Lucas is dat nog opvallender dan in Matthäus of Marcus. Want Lucas lijkt heel een bijzonder iets te hebben met die tempel. Het is opmerkelijk dat dit evangelie begint met een tempelscène en ermee eindigt. Aan het begin van dit evangelie vinden wij een priester die dienst doet in de tempel, Zacharias, en die daar de boodschap krijgt dat zijn vrouw Elisabeth een zoon ter wereld zal brengen, Johannes de Doper. En Zacharias gelooft dat niet en hij wordt met stomheid geslagen. Het Lucas evangelie begint met een stomme priester in de tempel. Het Lucas evangelie eindigt met een groot gezelschap van mensen die jubelen in de tempel. En ik lees u dat even voor. Het is daar die hele schare van de discipelen die als de Heer Jezus ten hemel is gevaren, hem aanbaden en terugkeren naar Jeruzalem met grote blijdschap. En dan zegt het laatste vers van dit evangelie. En zij waren voortdurend in de tempel en prezen en zegenden God. Men heeft Lucas wel eens de voorbereiding op de brieven van Paulus genoemd. Zoals Matthäus vooral over het koninkrijk schrijft en daarmee een soort voorbode is voor de bediening van Petrus. Maar dat zou ik van Marcus kunnen zeggen. En zoals Johannes in zijn evangelie de voorbereiding is natuurlijk voor zijn eigen brieven, zo is Lucas het meest, je zou bijna kunnen zeggen, het meest evangelisch van de vier. Hij bereidt ons voor op het evangelie zoals de apostel Paulus dat heel in het bijzonder in zijn brieven heeft mogen uiteenzetten. En het is ook Paulus die eigenlijk als enige er ook de nadruk op vestigt dat de gemeente van God op aarde het karakter vertoont van een tempel. Paulus schrijft in 1 Korinthe 3 vers 16, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat God de Heilige Geest in u woont? En u vindt datzelfde ook in 2 Korinthe 6 vers 16 en in de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 2 vers 20 tot 22. Paulus ziet de gemeente als een tempel, en dat betekent heel elementair, als een plaats van eredienst. Want een tempel is een plaats waar God gediend wordt. En die dienst kun je heel in het bijzonder aanduiden als eredienst. Ons hele leven is immers dienst, Maar in de tempel gaat het om de aanbidding van God. Je vindt ook, juist in het Lucas-evangelie, aan het begin, na Zacharias en na de geboorte van de Heer Jezus, Jozef en Maria, Simeon en Anna, die aanbidden in de tempel. Het is een plaats van aanbidding. En het onderwijs dat de Heer Jezus hier geeft in de tempel, is daar ook heel in het bijzonder op gericht. Al die verschillende elementen die we hier vinden, hebben te maken met de vraag, wat betekent dat nu heel concreet tempel van God te zijn? Wat betekent dat dat wij samen als gemeente, maar dat geldt ook individueel, in deze wereld zijn om God eredienst te brengen? Een leven, een christenleven als eredienst aan de Heere God. Nou, kijk maar eens naar die verschillende aspecten die we hier vinden. Ten eerste, in hoofdstuk 19, vers 45 en 46. Mijn huis zal een huis van gebed zijn. Daar heb je het eerste kenmerk al. Daar gaan we niet over uitweiden. Dat is het eerste wat de Heer Jezus ons voorhoudt. De tempel is een plaats waar mensen staan voor het aangezicht van God. In gebed. Het is meest kenmerkend van de tempel dat het een huis van gebed is. Het tweede, in hoofdstuk 20, vers 1 tot 8... Daar wordt een andere belangrijke kwestie behandeld. En dat is het gezag dat de Heer Jezus heeft en waarmee hij hier op aarde gesproken heeft. Dan gaat het niet verder om die discussie, maar het gaat om dat centrale thema. Want als de tempel een plaats van eredienst is, is een van de eerste dingen die daar geregeld moeten worden de vraag: wie heeft hier gezag? En het antwoord luidt: de Heer is de eerste die dat gezag heeft. Zijn gezag is de eerste kwestie die in de tempel geregeld moet worden. De gemeente van God is niet onze gemeente. Het is niet een zaak waarover wij de beschikking hebben. Het is Gods eigen kerk. Gods eigen volk waar mensen hem dienen. Niet naar eigen goeddunken, maar in onderwerping aan zijn gezag. Nou, dan komt de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden. En daar gaan we natuurlijk direct uitvoeriger over spreken. Maar dan zullen we zien dat daar de kwestie van vrucht dragen voorop staat. Maar ik neem nu even de andere aspecten. De vraag over de keizerlijke belasting in vers 20 tot 26. Met als kerntekst in vers 25. Geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En geef aan God wat van God is. Want wat is van de keizer? Dat zijn die munten waar zijn eigen beeldenis op staat. Maar zo zijn mensen die verlost zijn door het bloed van Christus, wezens waar Gods beeldenis op afgedrukt staat. Zo goed als dat geld van de keizer is, zo zijn die mensen van God. Wij zijn van hem. Hij heeft recht op ons en hij vraagt dat wij hem geven, wat in ons hart is, ja, dat wij onszelf aan hem geven. Geef aan God wat van God is. Dat is een ander wezenlijk element in het tempelonderwijs van de Heer Jezus. Dat wij met alles wat we zijn en hebben aan hem toebehoren en dat hij recht heeft op ons. Nou, ik noem zomaar even door in vers 27 tot 40. Gaat het eigenlijk, behalve die kwestie van de opstanding en of er nu getrouwd wordt in de hemel, ja of nee, maar ten diepste gaat het hier om de tegenstelling tussen de zonen van deze eeuw, vers 34, en die anderen, die zonen van God zijn, in vers 36, zonen van de opstanding, die andere prioriteiten hebben dan de zonen van deze eeuw. Voor die geestelijke dingen belangrijker zijn dan de dingen van deze aarde. Nou, zo zou ik door kunnen gaan, ook met op de volgende dingen te wijzen. De vraag wie is de zoon van God, en dan de reden tegen de schriftgeleerden, de reden over de laatste dingen, allemaal heel belangrijk. Maar daartussenin dus dat derde punt, waar het ons nu om gaat in deze gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden. Met als centraal begrip vruchtdragen. Laat ik u, voordat ik daar dieper op inga, mogen wijzen op het feit dat je zelden een gelijkenis zult aantreffen in de evangelie die zo tot in details kan worden overgebracht. Niet elke gelijkenis is een allegorie. Daarmee bedoelen we
Gelijkenissen moet je vaak in een algemene zin nemen. Je kunt niet elk element daar geestelijk toepassen. Nou, in deze gelijkenis kun je bijna elk element geestelijk toepassen. Dan spreek je van een echte allegorie. Zoals de christenreis van Bunyan, waarin elk element een eigen geestelijke betekenis heeft. En wat ook heel bijzonder is, dat zeg ik u direct aan het begin. Dat is het zelfgetuigenis dat de Heer Jezus hier van zichzelf geeft. Daar lezen wij makkelijk overheen, want wij zijn er zo mee vertrouwd dat de Heer Jezus de Zoon van God is. De geliefde Zoon van de Vader, gezonden in deze wereld. Maar als je je probeert te verplaatsen in de positie van de toehoorders van die tijd. En je vergelijkt dat met andere uitspraken van de Heer Jezus. Dan zul je nauwelijks een plaats tegenkomen in de evangelie waar de Heer Jezus duidelijker van zichzelf getuigt wie hij is. En reken maar dat die overpriesters en schriftgeleerden, van wie in vers 19 sprake is, zich dat heel goed hebben gerealiseerd. Wat hij hier zei. Hij zegt hier met zoveel woorden dat hij niet een van die vele dienstknechten van de Heer is die gekomen zijn in deze wereld. En die door Israël mishandeld zijn. Die landlieden aan wie de wijngaard was toevertrouwd. Hij is niet zomaar een dienstknecht van God. Luister naar de pretentie die daarachter steekt. Of de Heer Jezus spreekt de volle waarheid. Of het zou zo'n geweldig arrogante uitspraak zijn. Om zichzelf zo hoog boven de grootste profeten van Israël te stellen. Want de grootste profeten van Israël. Mozes, Elia, Jesaja, Jeremia of hoe ze geheten mogen hebben. Waren uiteindelijk niet anders dan wat hier genoemd wordt slaven, dienstknechten van de eigenaar van de wijngaard. Nou, hij zegt hier met zoveel woorden dat hij niet gewoon dienstknecht van God is, maar dat hij Gods geliefde zoon is. Dat is buitengewoon opmerkelijk. Tweemaal heeft God dat zelf uitgesproken, eenmaal bij de doop van de Heer Jezus en eenmaal bij de verheerlijking op de berg. Deze is mijn geliefde zoon. Toen was het een ander, toen was het God zelf die dat van de Heer Jezus zei. Hier zegt hij dat in verhaalvorm weliswaar, in de vorm van deze gelijkenis, hier zegt hij dat van zichzelf. Hij zegt met zoveel woorden, ik ben niet zomaar een dienstknecht, ik ben de geliefde zoon. Van God. Hij citeert hier de woorden van God zelf. In de vorm van de gelijkenis natuurlijk. Maar het is er daarom niet minder om. Er is nog iets heel bijzonders. Nogmaals, wij zijn ermee vertrouwd dat de Heer Jezus in deze wereld is gekomen, is verworpen, gestorven is. En dan moet je je proberen te verplaatsen hoe dat hier was. Toen dat allemaal nog niet gebeurd was. Toen de Heer Jezus nog niet gestorven was. Hij kondigt hier, terwijl hij deze mensen recht in de ogen ziet, hij kondigt hier aan dat deze tegenstanders van hem buiten de wijngaard zouden werpen. Je zou kunnen zeggen bijna letterlijk, hij is buiten de poorten van Jeruzalem gestorven, zoals ook Hebreeën 13 zegt. En daar hebben zij hem gedood. En dan bedenken we, zoals wij nu leven, volgens de traditionele christelijke kalender in de paasweek, in de week die voorafgaat aan Pasen, aan Goede Vrijdag, dat ook diezelfde week is waarin de Heer Jezus deze dingen heeft gesproken. In die week was hij meermalen op de tempel, op het tempelplein om deze dingen te zeggen. Dit is een voorzegging die binnen enkele dagen in vervulling zou gaan. En hij zegt het in alle rust hun midden in het gezicht. Ik ben de geliefde zoon van de Vader die jullie zullen overleveren en buiten zullen werpen. Ik wilde dat heel graag onder uw aandacht brengen, omdat dat zo bijzonder is. Dat de Heer Jezus dat zo duidelijk aan hen zegt. En in vers 19 zie je ook dat zijn opponenten dat heel goed begrepen hebben. Zij trachten op hetzelfde ogenblik de handen aan hem te slaan. En ze waren bang voor het volk, want ze wisten dat hij met het oog op hen deze gelijkenis had gesproken. Want er is natuurlijk nog meer aan de hand. De Heer Jezus zegt niet alleen maar wie hij is, de geliefde zoon van de Vader. Hij zegt niet alleen maar wat de overpriesters met hem zouden doen. maar hij zegt ook hoe het verder met hen zou gaan. Hij zegt dat de steen die zij zouden verwerpen, zij waren die bouwlieden, zij waren en de landlieden in deze gelijkenis, en de bouwlieden van Psalm 118, waaruit vers 17 hier geciteerd wordt. Hij kondigt aan dat God hem zou verheerlijken. Zij zouden hem verwerpen en God zou hem stellen tot een hoeksteen. Maar dan in vers 18, ieder die op die steen valt zal verbrijzeld worden en op wie hij valt, die zal hij verpletteren. Daarmee kondigt hij het oordeel aan over de geestelijke leiders van het volk, terwijl zij daar voor hem staan. Ik heb het altijd gruwelijk gevonden dat deze mensen op hetzelfde ogenblik eigenlijk in vervulling willen laten gaan wat de Heer Jezus zojuist had aangekondigd. Want als ze de kans hadden gehad, maar ze waren bang voor het volk, staat erbij. Als ze de kans hadden gehad, dan zouden ze de Heer Jezus bij wijze van spreken ter plekke gedood hebben. Zij trachten hem te grijpen, ze trachten hem gevangen te nemen, zegt ook Marcus. Als het ware om onmiddellijk in vervulling te laten gaan wat de Heer Jezus had aangekondigd. Want het boze hart van de mens kan niet anders dan boos zijn. En als iemand dus aankondigt dat dat boze hart zich boos zal gedragen, dan kan dat boze hart niet denken, nou laten we dan om te zorgen dat die profetie niet uitkomt goed handelen. Dat kan het boze hart helemaal niet. Het kan alleen maar zich in diezelfde boosheid openbaren die de Heer Jezus hier aangekondigd heeft. Maar laten we dan nu komen tot wat ik heb gezegd is het kernpunt. De Heer Jezus vergelijkt Israël hier met een wijngaard. Laten we goed bedenken dat dat voor deze toehoorders een volkomen bekend beeld was. Misschien wilt u toch even met mij meebladeren naar Jesaja 5, want niet ons is dat allemaal misschien even vertrouwd als het Israël was. Jesaja 5 is misschien wel het meest duidelijke voorbeeld. Daar staat ook boven het lied van de wijngaard. Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hieuw ook een perskuip daarin uit. En hij, nou komt het kern van de zaak. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven. En bij de uitleg van wat je hier ook een gelijkenis zou kunnen noemen, lezen we dit in vers 7. Welnu, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting, maar zie het was rechtsverkrachting. Een mooie manier waarop de MBG-vertaling het woordenspel in het Hebreeuws hier in het Nederlands tracht weer te geven. Maar wat nu zo belangrijk is in dat lied van de wijngaard, is dat wij hier zien waarom God Israël had uitverkoren. En je kunt daaraan toevoegen waarom hij ook ons, waarom hij ook nu zijn kerk heeft uitverkoren. Wij zijn dikwijls zozeer op onszelf gericht dat wij denken dat het hele plan van God er is voor ons, tot ons welzijn. En natuurlijk is dat een belangrijk element. God heeft ons uitverkoren om ons te verlossen, ons te bevrijden van de macht van de zonde en van de dood, opdat wij in de hemel zouden komen. Het gaat helemaal om wat wij ontvangen. En dat is een belangrijk aspect van het evangelie, maar het is niet de kern van de zaak. Het is zelfs zeer egocentrisch. God richt hier een wijngaard in en hij verwachtte goede druiven. Hij verwacht vrucht voor zichzelf. Gelovigen die mogen weten van eeuwigheid uitverkoren te zijn, moeten bedenken dat God hen niet uitverkoren heeft in de eerste plaats voor hun welzijn, maar voor zijn eigen vreugde. We lezen in Efeze 1, in het vijfde vers, dat God ons tevoren bestemd heeft, voorbestemming, predestinatie, voorbestemd heeft tot het zoonschap voor zichzelf. Twee heel belangrijke woorden. God heeft ons er tevoren toe bestemd zonen voor hem te zijn. Zonen waaraan hij vreugde kon beleven. Zonen in wie hij een welgevallen kon hebben. Zoals Hebreeën 12 dat noemt met een verwijzing naar Spreuken 3. Zonen des welbehagens. Veel christenen moeten in dat opzicht nieuw leren denken. Omdat zij het evangelie te veel naar zichzelf hebben toegepraat. Als ik een ondeugende opmerking mag maken, dan heb ik het begin van de Rooms-Katholieke catechismus hier liever dan het begin van de Heidelberger. Ik hoop dat ik op niemands tenen ga staan. Maar de Heidelberger begint nu typisch met de voordelen voor ons. Wat is uw enige troost beide in leven en in sterven? En zo af en toe staat ook in de catechismus, wat nut u deze dingen nu? Het accent ligt, wat is de zegen die je daarvan hebt? De Rooms-Katholieke catechismus begint met de vraag, waartoe zijn wij op aarde? En het antwoord luidt ongeveer, ik weet het ook niet zo precies, maar het antwoord luidt om God te dienen, te eren, te verheerlijken. Daar staat God voorop. Wij zijn er voor hem. En hij is er niet in de eerste plaats voor ons. Gelukkig dat dat laatste er wel bij hoort. Maar het allerbelangrijkste is, wij zijn er voor hem. God had Israël uitverkoren niet alleen maar om Israël te zegenen, omdat het zo fijn was voor Israël om uitverkoren te zijn. God ziet Israël als een wijngaard. Waarom heeft iemand een wijngaard, als ik het wat erg overtrokken zeg, want je kunt zo'n gelijkenis zo natuurlijk niet oprekken. Maar iemand plant een wijngaard niet omdat het voor die wijnstokken zo leuk is, maar om de druiven daarvan te oogsten die voor hemzelf zijn, die hij zelf kan eten. En het is niet zomaar een wijngaard. Het had ook een boomgaard kunnen zijn, of een korenveld of wat ook, maar het is een wijngaard. De wijn spreekt in de Bijbel van de vreugde, maar dan een vreugde in heel bijzondere zin. In de fabel van Jotam, in Richteren 9 wordt gezegd van de most, de jonge wijn, dat het dat is wat God en mensen verheugt. En in Psalm 104 wordt gesproken over de wijn als dat wat het hart der mensen verheugt. De wijn verheugt het hart van de mensen en, zegt Richteren 9, van God. God zoekt deze druiven om vreugde aan zijn volk te beleven. Zo staat het ook in vers 7, we hebben het gelezen. De mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Althans, dat was zijn bedoeling. Maar in plaats daarvan, in plaats dat die wijngaard goede druiven zou voortbrengen, bracht hij wilde druiven voort. En wilde druiven zijn zuur, daar kun je geen goede wijn van maken, helemaal geen wijn van maken, daar heb je geen vreugde aan. Als we dat niet in de eerste plaats zien, wat die betekenis en die bedoeling is van die wijngaard, dan ontgaat ons denk ik de kern van de gelijkenis. Laat me nog een paar andere voorbeelden noemen. In Jeremia 2, er zijn meerdere, maar ik beperk me even tot deze paar voorbeelden, waar God ook zijn plan met Israël onder woorden brengt en het dan heeft over de wijnstok. In Jeremia 2 vers 21. Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuivere zaad. Doch hoe zijt gij mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd? Daar heb je dezelfde gedachte. God had een goede wijngaard geplant. Maar die wijngaard betekende alleen maar teleurstelling voor hem. Er waren geen goede vruchten. Soms wordt het ook heel speciaal, zoals in Ezechiël 15... op Jeruzalem toegepast. En dat gaat niet altijd om een wijngaard, soms om een wijnstok, maar dat verandert voor de beeldspraak natuurlijk niets. In Ezechiël 15, daar staat, mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok voor op alle andere ranken dragend hout tussen de bomen van het woud, enzovoort. Dat hout als zodanig, daar heb je niet veel aan. Dat hout, dat is de gedachte waar het hier om gaat, dat hout is ervoor om vruchten te dragen. Als je die wijnstok in de winter bekijkt, het is het beroerdste hout om een vuurtje van te stoken, Het ziet eruit alsof het zo doods is als wat. Het hout stoot, en het hoofdstuk benadrukt dat, dat hout heb je niets aan. Waarom plant iemand wijnstok? Omdat dat hout zo waardevol is? Nee, omdat daar van die prachtige druiventrossen aankomen. Daar gaat het om. En als die druiventrossen er niet komen, en dat is de kern van Ezechiël 15, dan kun je dat hout net zo goed weggooien. Het deugt er zelfs niet voor om het te verwerken, dat hout te gebruiken, om daar iets van te maken. Je kunt het misschien nog net verbranden. Zo ziet u dat beeld, en er zijn meer voorbeelden van in het Oude Testament, dat beeld meermalen voorkomt. Israël vergeleken met een wijnstok. En nu zien wij dat de Heere God komt, want hij is die iemand die een wijngaard geplant heeft. En hij vertrouwt die toe aan landlieden. De beeldspraak, zelfs een allegorie, kan natuurlijk nooit helemaal nauwkeurig zijn. Want Israël is de landlieden, maar Israël is ook de wijnstok. Die landlieden moeten de vrucht opbrengen. Maar dat doen die wijnstokken natuurlijk. De wijnstokken en landlieden horen hier bij elkaar. Die wijngaard is toevertrouwd aan landlieden. Israël heeft de opdracht vrucht voor God voor te brengen. En nu zendt God zijn slaven. Hij zendt zijn profeten zoals dat in het Oude Testament begint bij Samuel, de eerste profeet. Handelingen 14 noemt hem Samuel de profeet. En het gaat door tot Malachi aan toe. En wat is de bedoeling van al die profeten? Misschien is dat een beschrijving die u zo nooit gegeven zou hebben, of ik. Wat is de bedoeling van een profeet? Oh, hij waarschuwt het volk. Profeten treden op als het niet zo goed gaat met het volk. En zij komen om het volk te waarschuwen. En te zeggen, pas op, als jullie zo doorgaan, dan komt het oordeel. En als jullie weer terugkeren tot de Heere, dan zullen jullie gezegend worden. Van die kant uit bekeken zou je kunnen zeggen, zo'n profeet heeft het over het eigen belang van het volk. Het is in hun belang terug te keren tot de Heere, dan gaat het hun goed. En als ze dat niet doen, dan gaat het hun slecht. Maar hier zie je dat naar die profeten gekeken wordt vanuit Gods standpunt. Het gaat er niet alleen maar om dat het niet in Israëls belang is om van de Heere af te wijken, omdat dat slechte zaken voor hen oplevert. Het gaat erom dat die profeten vrucht zoeken voor de Heere God. God wil zijn deel ontvangen en hij heeft daar recht op. Hij heeft de mens geschapen opdat die mens hem zou dienen. Hem zou eren. Dat is tempelonderwijs. Want de tempel is bij uitstek de plaats waar God gediend en geëerd wordt. Zoals het feit dat de gemeente de tempel van God is in het bijzonder zichtbaar wordt als die gemeente samenkomt. Wij noemen zo'n samenkomst ook de dienst. Het was een goede of slechte dienst, we noemen zo'n samenkomst dienst. Daar zit de gedachte achter dat zo'n samenkomst eredienst is. Dat hij de bedoeling heeft God iets te brengen. Je gaat niet naar de samenkomst van Gods volk in de eerste plaats om iets te ontvangen. Als u er naartoe gaat om iets van die dienst te krijgen, dan bent u met zichzelf in tegenspraak. Want het gaat er niet om wat die dienst ons oplevert. Dat is mooi meegenomen, als ik het zo zeggen mag, als die dienst voor ons een rijke zegen met zich meebrengt. Maar het woord dienst geeft aan, wij zijn daar om God te dienen. Het is belangrijk om dat te bedenken. De profeten sporen het volk aan om de vrucht aan God op te brengen. Wij kunnen het evangelie slechts dan echt begrijpen als wij er naar kijken vanuit Gods standpunt. Het evangelie is niet alleen maar het evangelie van de arme zondaar. Paulus schrijft aan Timotheus over het evangelie van de gelukzalige God. Of ook het gaat in het evangelie om de heerlijkheid van God. Wij zijn geroepen God te eren. Juist ook als gemeente, zoals het staat aan het einde van Efeze 3. Dat we als gemeente er zijn tot heerlijkheid van God. Onze hele taak als kerk, als gemeente, zou met vele, vele woorden te omschrijven zijn. En misschien zou u als allereerste genoemd hebben het feit dat de gemeente een getuigenis voor God moet zijn in deze wereld. En dat is allemaal heel belangrijk. Het zou de moeite waard geweest zijn aan u en mij te vragen, waarvoor is de kerk in deze wereld? Maar het allerbelangrijkste hebben we hier. En dat is vrucht voor te brengen voor de Heere God. Vrucht niet alleen maar doordat mensen toegebracht worden uit deze wereld tot de kerk, maar vrucht in ons eigen leven. Aan het einde van de kerkdienst of samenkomst of hoe dat bij u ook mogen heten, aan het eind van die dienst is de allerbelangrijkste vraag die je principieel zou kunnen stellen, niet of u het een fijne dienst vond, maar of de Heere God er wat aan gehad heeft. Of hij blij met die dienst kan zijn omdat er mensen bij elkaar waren met het verlangen om hem te dienen, hem te eren, de offers van hun hart te brengen, offers van lof, dank en aanbidding. Bij een tempel horen priesters. Wel nu, wij zijn priesters, heilige priesters, zegt 1 Petrus 2 vers 5, om aan God door Jezus Christus geestelijke offers te brengen. En zo zegt ook Hebreeën 13 vers 15 dat. Dat wij door hem, door Christus, God altijd, zo staat het er letterlijk, een slachtoffer van lof brengen. Je brengt je offers in de tempel. Wel nu, in het Nieuwe Testament zijn dat offers van lof en aanbidding. Dat is de vrucht voor God. Maar wat doen zij? Zij willen de wijngaard voor zichzelf houden. Zij willen niet dat God zijn deel krijgt. Zij zoeken alleen maar een deel van zichzelf. En de kerk, de gemeente van God op aarde, is inderdaad een plaats waar jij het beter kunt krijgen. Het is een plaats om carrière te maken. Het is een plaats om eer en aanzien en respect van mensen te oogsten. Misschien niet respect van de mensen buiten de kerk. Maar dat toch in ieder geval van mensen binnen de kerk. Het is een plaats, zelfs net als in de wereld, waar je ellebogenwerk zou kunnen verwachten. Waar mensen zich omhoog werken. Waar het gaat om wat je zelf uit de kerk kunt halen. Ontzettend veel mensen gaan ook zo naar een bepaalde kerk of gemeente. Ze vragen zich af, wat kan die kerk voor mij betekenen? En als die kerk niet voldoende voor hen betekent, dan zoeken ze eenvoudig een andere kerk of gemeente. De eerste keer is dat nog moeilijk misschien om afscheid te nemen van de kerk waarin je groot geworden bent. Maar de tweede keer gaat het al wat makkelijker. En ze raken op drift, gaan van de ene plaats naar de andere, zoeken naar dat wat die kerk voor hen kan betekenen. In plaats van zich af te vragen, wat kan ik voor die kerk, voor die gemeente betekenen? En vooral, wat kunnen wij samen voor de Heere God betekenen? Dat vereist, het klinkt misschien allemaal wat makkelijk als ik het zo zeg en heel vanzelfsprekend, maar voor heel veel christenen vereist dat een radicale verandering van denken. Want die instelling, wat kan mijn gemeente voor mij betekenen, zit heel diep. Ik zou me bijna afvragen, wie van ons is daarvan uitgezonderd? Deze gelijkenis laat ons zien, dat is niet de goede vraag. Dat is misschien juist wel een heel verkeerde vraag, want die landlieden wilden die wijngaard voor zichzelf hebben. Het ging hun erom wat zij uit die wijngaard konden halen voor zichzelf. En zij onthielden de heer van die wijngaard zijn deel. En zo worden de slaven verworpen en uitgeworpen. Zoals het ook met de profeten in het Oude Testament keer op keer gebeurd is. Het is merkwaardig dat de Heer Jezus in zijn reden tegen de fariseeën zegt, dat die mensen beweerden, als wij in de dagen van die profeten hadden geleefd, dan zouden wij daar natuurlijk niet aan meegedaan hebben om die profeten te verwerpen. Een zeldzaam staaltje van gebrek aan zelfkennis. Wij hebben misschien ook wel het gevoel, als wij in die tijd geleefd hadden, dan hadden wij er ook aan die goede kant gestaan. Ik ben daar voor mezelf maar heel voorzichtig in. Het is bijna onmogelijk, ach, zeg maar rustig, het is helemaal onmogelijk om te weten hoe, als je zo oud bent als ik of nog jonger, hoe jij in de oorlog gedragen zou hebben, of je aan de goede of de slechte kant zou hebben gestaan. Het is bijna onmogelijk je af te vragen, hoe zou jij je in de 80-jarige oorlog gedragen hebben, welke kant zou je dan hebben gestaan, wat zou je daar van jezelf van kunnen en durven zeggen? Waar zou u in heel andere omstandigheden waarin u nooit verkeerd hebt gestaan hebben? Niemand kan dat zeggen. Denk maar niet te gauw als wij in de dagen van die profeten hadden geleefd, dan zouden wij niet die profeten gestenigd hebben. Wij zouden aan hun kant zijn gestaan. Wees daar maar niet zo zeker van. Wees maar heel voorzichtig en heel bescheiden als het daarom gaat. De Heer Jezus zegt tegen die fariseeën en schriftgeleerden, wat? Jullie zullen precies hetzelfde doen en eigenlijk nog veel erger. Want die mensen van toen hebben de dienstknechten van de Heere God uitgeworpen. En dat was vreselijk, dat vinden jullie ook. Maar jullie staan op het punt om iets nog veel ergers te doen. En dat is Gods geliefde zoon te verwerpen. Zou u zich er een voorstelling van kunnen maken wat u gedaan zou hebben als u in die dagen in Jeruzalem was geweest? Aan welke kant u gestaan zou hebben? Laat ik u in elk geval vertellen, er stonden maar bitter, bitter weinig mensen openlijk aan de kant van de Heer Jezus. De kans, zo menselijk bekeken, dat u en ik aan die goede kant gestaan zouden hebben, is bitter, bitter klein. Het is natuurlijk heel menselijk in de gelijkenis zoals die verteld wordt. En daaraan zie je dat de gelijkenis nooit letterlijk tot in alle details is over te dragen. Want God in de hemel wist heel goed wat er met zijn geliefde zoon hier op aarde zou gebeuren. In het verhaal zegt die landman, de heer van de wijngaard, ik zal mijn geliefde zoon zenden, wellicht zullen zij die ons zien. Het kan toch niet zo zijn dat ze met mijn zoon hetzelfde zullen doen als wat ze met mijn slaven hebben gedaan. Het is al een wonder dat die, nadat drie slaven zo mishandeld waren, dat hij al niet allang met deze mensen afgerekend had. Dat is God oneindig goed geweest. En laten we wat dat betreft niet alleen maar denken aan Israël. De kerkgeschiedenis over het geheel genomen, ik durf rustig te zeggen dat die een nog treuriger beeld geeft dan de geschiedenis van Israël. De kerk heeft wat dat betreft, de kerk in de breedste zin van het woord de christenheid, heeft wat dat betreft niet voor Israël ondergedaan. Haar geschiedenis is zo mogelijk nog tragischer en treuriger dan die van Israël. Daarom gaat het niet aan om te zeggen, kijk, wij zijn aan het einde die anderen aan wie God nu de wijngaard heeft overgedragen. En dan een borst op te zetten, alsof wij het er zoveel beter afgebracht hebben. Daarom heb ik ook straks gezegd, het morele principe wat we hier vinden, blijft altijd geldig. En dat morele principe is dit. Als wij de vrucht niet opbrengen, dan zal God de wijngaard ook vandaag aan anderen geven. Laten we dat proberen uit te werken. Het is een teer onderwerp, want het gaat ons allemaal aan. Maar als je eraan denkt dat die fakkel van Israël is afgenomen en aan een ander is overgegeven, om eens het beeld van een fakkel te gebruiken, of het beeld van een kandelaar, zoals het in Openbaring 2 gebruikt wordt, is het binnen de kerkgeschiedenis niet menigmaal gebeurd? Dat de fakkel is afgenomen van het gevestigde christendom en is overgenomen door anderen die in hun tijd uitgeworpen waren of in elk geval geminacht waren. Het feit, Israël kon nooit zeggen, maar wij zijn het uitverkoren volk van God. Dat zeiden ze wel, in Jeremia 7 klinkt dat woord, u kent het. Des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel staat hier. Met andere woorden, ons kan niks gebeuren. Gods eigen tempel staat in Jeruzalem. Ze konden er geen rekening mee houden dat God, als hij dat wilde en als dat nodig was vanwege de zonden van het volk, die stad zou verwoesten met tempel en al, zoals ook gebeurd is onder de Babyloniërs. Ze konden dat niet geloven. En in de kerkgeschiedenis zie je datzelfde menigmaal. De Rooms-Katholieke Kerk heeft altijd gepretendeerd, en hoe begrijpelijk is dat ook niet. Wij zijn de kerk van de eerste eeuw. Al die reformatorische kerken, die zijn afsplitsingen. Ze zijn ontrouw geworden. Wij zijn de kerk vanuit het begin van de christenheid. Of dat überhaupt zo is, dat kun je dan nog in het midden laten. Eigenlijk klopt dat ook historisch niet. Maar je kunt je daar wel een menselijke voorstelling bij vormen. De kern van de zaak is dit. Ook al is een getuigenis van God op aarde nog zo glansrijk begonnen, er kan een tijdstip komen dat God de wijngaard van ons afneemt en aan anderen geeft die getrouwer zijn dan wij. En laten we het maar eerlijk zeggen. Er zijn net zo goed reformatorische christenen, en dat zijn in feite allemaal, die ook van hun eigen geloofsgemeenschap soortgelijke argumenten geven. God heeft ons de kerk of de gemeente waartoe wij behoren destijds gegeven. Dat is zijn planting geweest. En daaraan ontlenen wij een recht om te zeggen dat het dat dan ook altijd zal blijven. En dan zitten we in hetzelfde vaarwater als Israël dat zich niet kon voorstellen. Je kunt niet met historische argumenten beweren dat God deze of gene geloofsgemeenschap te allen tijden in stand zal houden, omdat het begin ervan zo mooi was. Het gaat niet om wat het in het begin was. Aan het begin staat de Heere God met zijn werk. De reformatie was een werk van Gods geest. Maar het protestantisme was in veel opzichten een werk van menselijk vlees. En ook als ik kijk naar de 19e eeuwse opwekkingsbewegingen, waar ik dan zelf, wat mijn eigen geloofsgemeenschap betreft, een vrucht van ben, dan zeg ik dat was een werk van Gods geest. Maar heel veel dat eruit voortgekomen is, was een werk van menselijk vlees. En zo zal het, zolang de Heer Jezus niet terugkeert, wel altijd blijven. En je kunt niet zeggen, maar ha, wacht even, wat toen gebeurd is, dat was een werk van Gods geest. Ja, maar wat is het vandaag? Zijn wij vandaag een wijngaard die de vrucht opbrengt voor de Heere God? God wil ook vandaag die vrucht ontvangen. God heeft ook vandaag een groot volk op deze aarde. En hij wil zo graag die vrucht ontvangen. Dat wil zeggen, hij wil graag mensen zien die hem oprecht dienen en eren. Niet alleen maar in hun individuele leven, ook als gemeenschap. En als we als gemeenschap die vrucht niet opbrengen, dan zegt hij ook tot ons dat die wijngaard zal worden toevertrouwd aan anderen. Ik herinner mij als jongeman dat ik een preek daarover hoorde van iemand die een grote reputatie had in de geloofsgemeenschap waartoe ik behoorde. En die woorden sprak die mij tot de dag van vandaag zijn bijgebleven. En hij zei: ik ben ervan overtuigd dat er een getrouw overblijfsel voor de Heere God zal zijn. Een christelijk getuigenis tot op het allerlaatst, tot aan de wederkomst van Christus. Maar of ik tot dat getuigenis zal behoren en of wij tot dat getuigenis zullen behoren, dat is helaas niet zeker. Als straks de Heer Jezus terugkomt, misschien zijn het er niet velen, hij zegt zelf in 2 hoofdstukken eerder: als de Zoon des Mensen komt, zal hij nog geloof vinden op aarde. Maar het christelijk getuigenis zal er zijn. Maar u en ik hebben geen garantie dat u of mijn geloofsgemeenschap daartoe zal behoren. God zal zich van zulke getrouwen verzekeren. Daar ben ik zeker van. Maar het zal van onze verantwoordelijkheid afhangen. En niet alleen van de trouw van God, maar ook van onze verantwoordelijkheid. Of wij, of u en ik, en de geloofsgemeenschappen waartoe wij behoren, wij komen hier uit allerlei verschillende geloofsgemeenschappen, of die geloofsgemeenschap daar ook toe zullen behoren, dat is een andere zaak. Denk erom, het beginsel dat we hier vinden, geldt niet alleen voor Israël. Ik zeg nog eens, we mogen niet denken dat de kerk, de christenheid beter gezegd, het er zoveel beter van afgebracht heeft dan Israël. Het is pijnlijk om dat te horen. Voor deze mensen die dat hier hoorden was het zo pijnlijk dat ze hem wel onmiddellijk hadden gevangen willen nemen. Het is ook heel treffend, dat zie je alleen in Lucas, hoe spontaan hun reactie is. De erfgenaam, ze wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Nogmaals, wat een ongelooflijk directe taal spreekt de Heer Jezus hier. Hij zegt: ik ben die geliefde zoon en jullie zullen mij doden. Hij wist het precies en zij konden nu weten dat hij het wist. Wat zal de Heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en deze landlieden ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. In feite is dit een regelrechte voorzegging van wat een 40-tal jaren later zou gebeuren, in het jaar 70 van onze jaartelling. Jeruzalem verwoest door de Romeinen. De tempel verwoest. Israël gedood of verstrooid onder de volken. Kun je die spontane reactie begrijpen? Toen zij nu dit hoorden, zeiden zij: dat nooit. Een heel spontane reactie van mensen die intens meeleven met dit verhaal. En de draagwijdte ervan heel goed doorhebben. En nu deze oordeelsaankondiging horen. Als jullie mij doden, zegt de Heer Jezus, zal God de wijngaard van jullie afnemen en aan anderen geven. Wat een gedachte voor het trotse Joodse gemoed. Dat geldt natuurlijk niet voor alle Joden, maar ze zijn er ongetwijfeld. In de zelfverheffing, wij zijn het uitverkoren volk. En daar komt iemand en die zegt, pas op, anders zal God jullie terzijde schuiven en anderen verkiezen. Dat nooit, is de spontane reactie. Maar horen wij in de kerkgeschiedenis die geluiden niet? God zal de kandelaar van jullie wegnemen. Hij zegt dat van de gemeente in Efeze. Ik noemde Openbaring 2 al. God zal de kandelaar van jullie wegnemen. En mensen roepen, dat nooit. Dat bestaat niet. Dat kan niet waar wezen. Het kan wel waar wezen. En hoe geweldig is het woord van de Heer Jezus als hij er dan bij zegt, met een beroep op de schrift, uit Psalm 118. Die prachtige feestpsalm. De steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen. Wat een aanklacht in het gezicht van deze mensen. Jullie verwerpen die steen die door God gemaakt zal worden tot de hoeksteen van het godsgebouw. Wat een getuigenis is dat. Hoe hebben deze mensen die tekst gelezen? Hoe lezen orthodoxe Joden die tekst tot vandaag aan de dag? De steen die door de bouwlieden verworpen is, door God gemaakt tot de hoeksteen van het machtige gebouw dat hij in deze wereld heeft. Maar ook nog een ander woord, met een zinspeling op Daniël 2. U weet het, waar we lezen over die grote rijken van mensen, die vier wereldrijken. Dan komt daar een steen van de berg af. En die steen treft het beeld aan de voet en verbrijzelt het. En dan wordt die steen zelf tot een machtige berg. Dus het koninkrijk van de Zoon des Mensen. Maar als je Daniël 2 kijkt, dan zie je die steen treft het beeld. Nou, dat wilden de Joden wel graag horen. Die steen zal aan alle heidense rijken een einde maken. En dan volgt het Messiaanse Rijk. Maar de Heer Jezus past in vers 18 datzelfde vers nu toe, ook op zijn toehoorders. Zoals elke aankondiging, profetische oordeelsaankondiging in de schrift, niet alleen maar betrekking heeft op de arme heidenen, maar ook op alle naamchristenen. Juist op alle naamchristenen. Je kunt nog beter een heiden zijn die van God en van zijn woord niets weet, dan iemand die zich de naam christen heeft aangemeten en geen deel had aan het geloof van aan de Heere God. Die steen valt op je en jij valt erop, maar in beide gevallen is het effect hetzelfde. Je wordt verpletterd door die steen. Er is geen neutrale houding tegenover die steen mogelijk. Je bouwt je levenshuis op die steen, of je wordt erdoor verpletterd. Jesaja 8 en in Jesaja 28 vind je soortgelijke beeldspraak. Dat is een steen, een rots der ergernis, een steen des aanstoots. Dat wil zeggen, je kunt er niet omheen, je kunt hem niet omzeilen. Je zult er of over struikelen en te pletter vallen, of je bouwt er je levenshuis op. Er is geen andere mogelijkheid. Waar staan wij? Niet alleen maar individueel. Dat is een heel belangrijke vraag. Of je in je eigen leven dat begrepen hebt waarom het in het leven gaat. Dat we er niet zijn voor onszelf en voor ons eigen plezier. En dat ook de kerk er niet is voor ons eigen plezier, maar dat wij er zijn voor de Heere God individueel, maar dat dat ook geldt voor de geloofsgemeenschappen waartoe wij behoren. We leven in een tijd van zoveel individualisme dat dat voor heel veel mensen helemaal niet belangrijk is. Als ik zelf nou maar de Heere God dien, als ik zelf nou maar een goede relatie met hem heb, dan is het wel goed. Maar het is ook heel belangrijk dat je in een gemeente je bevindt. Ik zie dat nu heel bewust, heel plaatselijk, dat je deel uitmaakt van een gemeenschap van mensen die datzelfde verlangen hebben. Ik krijg vaak vragen van mensen die me bijvoorbeeld dit vertellen. Ik ben ouderling in een kerk en daar is dit en dit en dit en dit aan de hand. De meest vreselijke dingen. En ik denk bij mezelf, wat moet ik met zo'n vraag? Hoe is het mogelijk dat iemand in zo'n kerk ouderling is, zich mede verantwoordelijk maakt voor alles wat daar in die kerk gevonden wordt, en daar mij nog vragen over stelt, moet ik tegen die persoon hier in het openbaar zeggen van, hoe kunt u het daar uithouden? Ouderling te zijn in een kerk waar vanaf de kansel openlijk het woord van God wordt aangetast en de fundamentele waarheden van het christendom worden verloochend. Ik heb wel medelijden met die mensen, want ik begrijp wel, dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere gekomen, die situatie. Ze zijn daar geleidelijk aan ingegroeid en eens gaan de ogen open en dan zien ze, waar zit ik? En dan voelen ze zich hulpeloos en dan komen die vragen, wat moet ik doen in vredesnaam? Maar ik heb diep met zulke mensen te doen, ook met de ernstige verantwoordelijkheid voor wat waar zij voor staan. Want dan kan ik wel zeggen, ga dan alsjeblieft gewoon mogelijk weg. Maar juist omdat ze ouderling zijn, hebben ze het gevoel dat ze de kudde in de steek laten. Heel veel christenen in ons land worstelen met dit soort vragen. Wat moet ik doen? Heb ik een verantwoordelijkheid voor de kudde? Of moet ik zeggen, hier kan ik om des gewetens wil niet langer blijven. Dit is geen wijngaard meer die goede vruchten voor de Heere God opbrengt. Want het gaat niet om mijn persoonlijke plekje. En mijn persoonlijke verantwoordelijkheid. En om de vraag of daar persoonlijk vruchten voor de Heere God zijn in mijn leven. Het gaat ook om de vraag of ik deel uitmaak van een wijngaard die goede vruchten voortbrengt voor de Heere God. Dat is een collectieve vraag en niet een kwestie van alleen maar individuele trouw jegens de Heer. Een moeilijke vraag. En als ik ook bij sommigen van u in dat opzicht moeilijke dingen zou hebben losgemaakt, dan spijt me dat aan de ene kant. Aan de andere kant, misschien wil de Heere God het gebruiken om u ook met ernstige vragen te confronteren in uw eigen leven. Maakt u deel uit van zo'n wijngaard. Elke Israëliet die hoorde tot die wijngaard van Israël, die kreeg de woorden te horen in Handelingen 2, laat u redden van dit verkeerd geslacht. Word verlost, niet alleen van je eigen zonde. Daar moesten ze verlost worden van dat verkeerde geslacht waar ze deel van uitmaakten. Daar staan een heleboel mensen niet bij stil. Word verlost ook van het gezelschap waar je in verkeert, ook al heeft dat van oudsher de naam het volk van God te zijn. Moeilijke vraag. Maar het gaat om leven en dood. Het gaat over een rots waarop je kunt bouwen of waardoor je verpletterd wordt. Dat is de vraag die ook tot ons komt. Ik vertrouw erop dat niemand is als deze fariseeën en schriftgeleerden die moorddadige gedachten in zijn hart zal koesteren jegens de Heer Jezus. Maar dat verandert niets aan de kernvraag. Waar zijn onze harten gelegen? Wat is er voor vrucht voor de Heere God in mijn leven, in uw leven en in de gemeenschappen waartoe wij behoren? Hij staat voorop. Het hele evangelie gaat niet in de eerste plaats over ons, maar over zijn verlangens ten aanzien van ons. Zonen voor zijn welbehagen te hebben. Daarover gaat uitverkiezing. Tevoren bestemd. Opdat wij, om een ander vers te citeren ten slotte, Romeinen 8 vers 29. Opdat wij aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig zouden zijn. Hij heeft zoveel van zijn zoon gehouden. Deze gelijkenis zegt het. Mijn geliefde zoon. Hij heeft zoveel van zijn zoon gehouden. Dat hij dat beeld van zijn zoon wil terugvinden in vele, vele mensen hier op aarde. God is onnoemelijk veel voor ons. Maar hij is niet in de eerste plaats voor ons. In de eerste plaats zijn wij er voor hem. En hij is er op dat wij inderdaad voor hem zijn. Daarin wil hij ons helpen, daarin wil hij ons zegenen, daarin wil hij ons leiden. Maar hij wil wel de prioriteiten in ons leven in de juiste volgorde plaatsen. Hij komt eerst. Laat ons leven daarop gericht mogen zijn, lieve mensen. In toewijding jegens hem. Opdat hij heel simpel, want daar gaat de wijn over, opdat hij vreugde mag beleven aan uw en mijn bestaan op aarde. God zegene zijn woord. Amen.